In Psalm 110 lezen wij immers dat God de Heer Jezus Christus gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel. En dat is het uitgangspunt voor onze tegenwoordige bedeling feitelijk. En waar wij gezegend zijn met elke zegening in Christus, zijn wij dus niet alleen met hem gestorven, begraven, opgewekt, zoals Romeinen 6 dat samenvattend zegt, maar ook met hem gezet en dus gezeten in de hemel. Daar begint het mee. En dat is zo indrukwekkend dat de apostel het noodzakelijk vindt om, voordat hij dat uiteenzet in Efeze 2, te beginnen inderdaad met een gebed. Want de bedoeling is wel dat we deze dingen ons eigen zouden maken. Dat wil zeggen, zouden leven in het bewustzijn daarvan, in de wetenschap daarvan. En vandaar dat gebed nog in hoofdstuk 1... dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Verlichte ogen van het verstand of van het hart, afhankelijk van welke voorkeur je hebt, maar het is van de inwendige mens. Dat we dat leren zien en ook willen zien, dat dat onze positie is. Ik zeg wel eens, je hebt het vaker van me gehoord, dat vele gelovigen erop uit zijn om de Heer zover te krijgen dat hij wil zien dat wij dat niet nodig hebben, maar dat wij nou eenmaal hier op aarde leven en dat hij er wat aan moet doen. En dan zijn we nog vroom ook, want wij kunnen het niet, weet u wel, in dit leven. We hebben de moeilijkheden mee en dat moet de Heer dan oplossen en dat soort dingen meer. Maar in de Bijbel ligt het altijd andersom, namelijk, wij zijn met Christus gezet in de hemel en dat zouden wij leren verstaan. En daar volgt dan op dat wij als gelovigen gebouwd worden tot een geestelijke tempel, samen met de gelovigen uit de Joden, dat verschillen ze namelijk niet. Wij worden gebouwd tot een koninklijk priesterdom, maar dat zijn de woorden van Petrus, als hij het uiteenzet in 1 Petrus 1, en hier heet het gewoon een woonstede Gods in de geest, helemaal aan het eind van hoofdstuk 2. En daarna volgt nog hoofdstuk 3, hier in Efeze, waarin de apostel dan zegt, nou ja, het gaat om dingen die in het verleden niet zijn geopenbaard. Dat wil zeggen, ze zijn wel bekendgemaakt, dat wil zeggen zwart op wit gezet hier en daar, maar in een verborgen vorm. En daarom, ze zijn nu geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten. Kortom, wij moeten verwachten dat wij in het Nieuwe Testament, en met name in deze brieven dan natuurlijk, sinds de opstanding van Christus, dat wij hier dingen leren die wij in het Oude Testament niet hebben waargenomen. Niettemin, ook als het in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt, en speciaal ook in deze brief aan de Efeziërs, blijkt dat deze dingen wel degelijk ontleend zijn aan oud-testamentische schriftplaatsen, waarmee gedemonstreerd wordt dat het gewoon onderdeel uitmaakt van Gods plan. En het bijzondere van onze tijd, om eens wat anders te zeggen dan bedeling, het bijzondere daarvan is inderdaad dat weliswaar de Messias gekomen is en dat de Heer Jezus gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar dat we dat nog niet zien omdat hij zijn koninkrijk verborgen houdt. Om redenen die we uit het Oude Testament zouden hebben kunnen weten. Namelijk, de reden is dat als dat koninkrijk hier op aarde openbaar wordt, dan is het van nature Joods in de eerste plaats. En het zou op aarde geopenbaard worden via het Joodse volk. Dat wil zeggen via de stam van Juda in de eerste plaats. Maar tot op heden heeft die geen aanstalten gemaakt om tot geloof te komen en daarmee tot aanvaarding van de Messias. Maar het heeft God niet gehinderd om dat koninkrijk op te richten, zijn koning te stellen over Sion, de berg zijner heiligheid, met dank aan Psalm 2... En wij leven dus in die dagen van een verborgen koning en daarmee van een verborgen koninkrijk. En dat is wat uiteengezet wordt. Dat is tamelijk dramatisch, mag ik wel zeggen. Maar niettemin, dat is wat wij zouden moeten leren. En dat alleen al, deze samenvatting, plaatst ons buiten elke vorm van religie, naar de traditionele betekenis van de term. Om de eenvoudige reden dat in alle religie per definitie Het gaat om de mens zelf, hè. Het gaat in religie daarom niet maar om die goden te dienen. Dat is een beetje flauwekul, hoor. Dat maak je ervan. En dat is het woord geworden, godsdienst. In werkelijkheid heeft religie tot doel om God, dan wel de goden, zodanig gunstig te stemmen dat die ook doen wat wij van die goden verwachten. Daarom kennen wij in al die religies offerdiensten en zo tot mensenoffers aan toe. Vooral als de nood hoog is, brengt men mensenoffers, vooral zeg, is dat altijd geweest. En het is om die goden maar mee te krijgen, dat die wat gaan doen. Weet u wel? Want die goden, dat weet u, die zijn niet vooruit te branden. En die doen allerlei dingen die bij wij niet om gevraagd hebben. Ze houden zich niet aan onze planning, aan onze doelstellingen, aan targets, weet dat zo. Die goden, die doen maar wat, weet u wel. Dus wij doen van alles om ze zover te krijgen dat ze doen wat wij willen. Dat is religie in de praktijk. Maar bij ons ligt het andersom. En niet alleen in het christendom, maar heel de Bijbel door is dat zo. Ook in oud-testamentische tijd. De bedoeling is dat de mens leeft in overeenstemming met Gods wil. En niet andersom. Onthoud dat vooral goed. Hoor. Dat is het grote verschil tussen geloof enerzijds en religie anderzijds. En waar men dat onderscheid niet meer kent, heeft men die woorden geloof en religie ook door elkaar gegooid, met tegenwoordige voorkeur voor het woord geloof, maar men bedoelt religie en niet geloof. Onthoud dat vooral goed, hè? Geloof is vertrouwen op wat God gesproken heeft. Religie heeft tot doel dat God zich houdt aan wat wij tegen hem zeggen, of wat wij van hem verwachten, enzovoorts. En dat verklaart ook deze gebeden van de apostel Paulus in Efeze 1 en ter afsluiting ook in Efeze 3, omdat hij ook wel weet dat het voor een mens moeilijk is om die omslag te maken. Zich anders te richten. Wij worden geacht te luisteren naar wat God ons openbaart en daar is verder niks mee te doen. Dat is ook wat de prediker zei. Die zei, God doet wat hij wil. En God spreekt en zegt wat hij wil, dat is niet aan af te dingen, daar kun je niet mee sjoemelen. Daar moet je rekening mee houden. Dat is het wijste wat een mens kan doen. En God heeft zich nou eenmaal geopenbaard in de loop van de geschiedenis en in deze nieuwtestamentische brieven. In het bijzonder heeft hij zich geopenbaard met betrekking tot wat hij dan vandaag zoal doet. En wat hij vandaag doet, heeft eigenlijk, vooralsnog althans, met deze wereld niks te maken. U wordt geacht dat te weten. De prediking van het evangelie in onze dagen heeft maar één doel, volgens de Bijbel. Namelijk dat individuele mensen, let op individu, individuele mensen, enkelingen dus, mogen er veel zijn, maar blijven individuen, geroepen worden uit deze wereld en zich bij hem melden om deel te hebben aan dat hemelse volk. En voor zover dat toch in relatie staat tot deze wereld, zal dat pas in de toekomst van toepassing zijn. Dat wil zeggen, dus in de wederkomst van Christus, wanneer wij met Christus zouden geopenbaard worden in heerlijkheid als koningen en priesters en hoe dat allemaal maar eten mag, weet u wel. Dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, als we ons zo nodig met de wereld moeten bemoeien, wel nu, onze tijd komt nog. Maar in onze dagen is dat absoluut niet de bedoeling. De bedoeling is dat we eruit gaan. Er staan harde uitspraken over in de Bijbel. Zoiets als laat de doden hun doden begraven. Zo van, ze zoeken het zelf maar uit. Iedereen weet dat dat de praktische betekenis van de uitdrukking is. Daar kunnen wij niks aan doen. De andere kant is dat wij in deze wereld, voordat u mij verkeerd begrijpt, dat wij in deze wereld wel degelijk zouden wandelen, waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. En dat betekent dat we inderdaad dat woord van God ook daadwerkelijk zouden hanteren voor onze eigen levens. Alle beslissingen die wij nemen en daar ook van zouden getuigen enzovoorts. En leven in overeenstemming met die Bijbelse, dan wel goddelijke normen en waarden die wij nou eenmaal ontvangen hebben. En dat het uitwerkt om ons heen, dat het een positieve uitwerking wellicht heeft voor de hele maatschappij. Dat zou best wel eens kunnen, maar dat is geen doel aan zich. Geen doel in zichzelf. Dat is een prettige bijkomstigheid voor de wereld. Maar voor ons is dat niet het doel. Daartoe zijn we niet geroepen. Dat komt pas in de toekomst. Wij zijn geroepen om die wereld achter ons te laten en ons als kinderen Gods te laten onderwijzen door onze hemelse Vader. En daarover spreekt het Nieuwe Testament. Ik had een paar teksten bij de hand, maar het waren 14 pagina's. Toen heb ik het toch maar 11 weer thuis gelaten. Ik denk, laat ik het niet meenemen, zoveel tijd hebben we niet. Van die lijstjes, weet u wel, dat is niet geheim, van die lijstjes. Van die schriftplaatsen waarin staat dat het de bedoeling is dat we zouden komen tot, laten we zeggen, tot kennis van hem. Om het dan maar meteen uit Efeze 1 vers 17 te citeren, hè. Dat we zouden komen tot kennis van hem. Van die schriftplaatsen als 1 Korinthe 3. Wij hebben ontvangen de geest niet der wereld, maar de geest uit God. Omdat wij in tongen zouden spreken. Maar dat staat er niet, hè? Nee. Er staat, wij hebben de geest uit God ontvangen. Opdat wij zouden weten. Opdat wij zouden weten. De dingen die ons van God geschonken zijn. En weten, dat zijn we kwijtgeraakt, denk ik, ben ik bang. Weten wil niet zeggen dat je het ergens in je archief hebt zitten. Weten wil zeggen dat je het je bewust bent. Zo, parate kennis. Bewustzijn van die dingen. En dan heb je inderdaad nogal wat uitspraken die dat melden. Eén daarvan is die uit dat gebed. Wat ik zei, dat gebed uit Efeze 3... waar de apostel dat uit hoofdstuk 1 herhaalt met meer woorden. En dan zegt in Efeze 3, vers 14... om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat wil zeggen, hij is de schepper van hemel en aarde en in ieder geval van de mensheid, de gehele mensheid. Maar het gebed is niet voor de hele mensheid. Het gebed is alleen voor ons. En de inhoud is, opdat hij u geven. God zou ons wat geven, is de bedoeling. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden. En dan is de uitdrukking nog langer, dus lees ik hem weer. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat wil zeggen, het gaat niet om de versterking van de uitwendige mens, maar het gaat om versterking van de inwendige mens. Het heeft iets van doen met geest en dus inderdaad met denken en bewustzijn. Het heet bovendien met kracht versterkt te worden. Let op dat de apostel in zekere zin volstrekt overbodig twee keer zo'n woord gebruikte. Met kracht versterkt te worden. Bekrachtigd was voldoende geweest. Versterkt was voldoende geweest. Maar hij gebruikte beide woorden. In hoofdstuk 1 gebruikte hij zelfs vier verschillende woorden hiervoor. Want het gaat om de uitnemende grootheid zijner kracht. Dat was de uitdrukking uit Efeze 1 vers 19 in dat eerste gebed. Het gaat dus om een grote kracht die in ons zou werken en die ons naar de inwendige mens zou versterken, zou bekrachtigen. En dat een en ander zou voortkomen uit de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, God heeft ons veel te geven, God heeft ons veel te bieden, maar de vraag is altijd of wij dat ook willen. En dan zeg ik maar weer, ik weet dat het cynisch klinkt, maar ik weet nooit hoe ik het anders zeggen moet, maar ik zeg het dan maar weer. Ja, als hij ons naar de inwendige mens wil versterken, dan moet dat toch gebeuren door zijn woord, want dat is geestelijk voedsel immers. Maar ja, en wij maar denken dat God naar ons moet luisteren. U weet wel, efficiënt bidden en dat soort dingen meer. We hebben het er wel eens over gehad en ik doe altijd mijn best om die termen weer te verdringen. Maar kom er nooit meer los van. Hè. Ik vind het zo godslasterlijk eigenlijk, hè. Efficiënt bidden. Hoe krijgen we God zover dat hij doet wat wij willen? Dan zou toch op. Hoe krijgt hij ons zover dat wij doen wat hij wil? En dat in zijn kracht. En hij doet het heus maar op één manier. Hij doet het door zijn woord. Al wat God doet, doet hij door zijn woord. En daarom hebben we de geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is het Johannesevangelie. En wat de waarheid is, dat staat er ook nog bij trouwens. Uw woord is de waarheid. Allemaal in diezelfde hoofdstukken uit de opperzaal, weet u wel. In het Johannesevangelie. De geest zou, heet de geest der waarheid, zou ons in heel de waarheid leiden. Wij worden namelijk met kracht versterkt door kennis, door wetenschap, door bewustzijn van de waarheid als zodanig. Ik heb trouwens laatst een hele uiteenzetting gelezen. Ook te doorgekomen, maar weet ik niet, maar dat heb ik wel gedaan. Hele uiteenzetting waarin betoogd werd dat het andersom is. Dat waarheid een verarming is. En dat het idee dat wij de waarheid kennen, dat ons gevangen neemt, want dan worden wij gevangenen van wat wij voor waarheid houden of wat wij voor mening zijn enzovoort. En dat is dan een verarming en een verzwakking, want daarna kunnen we een heleboel dingen niet meer, omdat we daardoor gevangen genomen worden. Ja, dat is hoe de wereld er tegenaan kijkt. Maar het is wel de grote trend van de laatste twee eeuwen, hè? Dat weet u toch, hè? Wij worden geacht niks meer te weten. Er wordt ook alles aan gedaan van overheidswegen om te voorkomen dat wij wat weten, overigens. Of dacht u dat de instorting van het onderwijs, dat zomaar toevallig was? Of dat het door gebrek aan geld was of zoiets? Dat is een trend. Wij worden geacht niet te weten. En daarom worden we geacht weliswaar te discussiëren erover. Over waarheid in het algemeen, zal ik maar zeggen. Maar dan toch open-minded. Zonder dat wij al een mening hebben ergens over. Terwijl ik nog zo gestuurd ben met de gedachte dat ik daardoor een mening kon ontwikkelen. En die mening van de onderwijzers werd ons dan ook zwaar opgedrongen. Die moest je dan volledig kennen en je eigen maken enzovoort. Zo was dat toch? En nu mag je geen mening meer hebben. Nu moet alles ter discussie staan. Hoe dat komt, dat kan ik u wel vertellen, dat is de evolutiegedachte. Zolang wij vasthouden aan wat er al was, wordt de vooruitgang geremd. Wij houden vast aan wat wij vroeger geleerd hebben, dus is er geen vooruitgang meer. Dus dat mag niet meer en dus wordt de mensen niks meer geleerd. En ouderen, zoals ik, leuk vind ik dat om het een keer te zeggen, ouderen zoals ik, die worden uit de samenleving, zal ik maar zeggen, geweerd enzovoort. Die moeten zo snel mogelijk op non-actief, want die houden de vooruitgang, daarmee de evolutie tegen. Dat is in werkelijkheid wat er gebeurt. En daarom mogen wij niet zeker weten, want dan zijn we conservatief. Want we houden vast aan wat we eergisteren al wisten. En misschien een paar jaar geleden ook al. Of zelfs aan een traditie die eeuwen oud is. Bijvoorbeeld 2000 jaar oud of zo. Zoals het evangelie. Heb je dat nog? Dat is de realiteit, hoor. En daarbovenop wordt een boel gediscussieerd, maar dat slaat allemaal nergens op. Dit is in essentie waar het om gaat. En binnen dat kader zijn die gebeden van Paulus dan toch wel erg op zijn plaats, mag ik wel zeggen. Weg met de kennis, weg met het weten. Wij weten niks, we beginnen van voren af aan. En we bouwen dan, niet gehinderd door het verleden, bouwen wij dan aan een toekomst. Want daar hebben die jongens het altijd over, en de meisjes ook trouwens. Daar hebben ze het altijd over, hè? Over de toekomst. Over waaraan gebouwd moet worden. Over een maakbare samenleving en wat het maar was. Allerlei doelstellingen die men heeft. Idealen die toegepast moeten worden enzovoort. Zo zit de hele wereld in elkaar. Inclusief het bedrijfsleven moet allemaal ontwikkeld worden. Het moet groter worden. Het moet een bepaald doel nastreven. En als het dreigt dat het doel bereikt wordt, dan moeten die doelen weer veranderd worden. Weer verder weggezet worden. Want de mens moet toch ergens voor werken enzovoort. Hè. Maar maar kennis van het verleden, kennis van de geschiedenis, en zeker statische kennis, onveranderlijke kennis, namelijk van het woord van God, ja, dat is dus ten strengste verboden, want dat remt de evolutie. De vooruitgang, bedoelt men. En daar hebben ze gelijk in natuurlijk, in dat laatste. Maar ja, God verandert nou eenmaal niet. Niettemin, God werkt wel een plan uit, in de loop van de tijd. Dus er is wel een soort ontwikkeling, of moet je dat afwikkeling noemen? Als het lam het boek van de zeven zegels opent, zal ik maar zeggen. Dat is toch afwikkeling, ontwikkeling, vooruit. Of het vooruitgang is, weet ik niet. Het is de uitwerking van wat God al lang van tevoren gepland had. Daar was niks aan veranderd. En daar wordt ook niks aan veranderd. Afgezien daarvan, de Bijbel leert dat de schepping als zodanig onverbeterlijk is. En daarom komt er wat anders voor in de plaats. En daar leven wij uit, hè? Nou, dat zijn zo de dingen die wij zouden weten. Opdat hij u geven, weer vers 3 vers 16. Dat is mooi, hè? Onthouden. Efeze 3 vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Ook dat is tegenwoordig verboden. We hadden het er nou toch over, dus dan ga ik even door. Ik kan het even niet laten. Ze hebben van een mens, hebben ze de massa gemaakt. Ik weet niet of je dat ooit opgevallen is, maar dat is al lang zo, hè. Individuen worden geacht niet meer te bestaan. Wij zijn allemaal gelijk, dat weet u toch, hè? Egalité en zo. We zijn allemaal, ieder mens is gelijk en daarmee ook maakbaar. Van ieder mens wordt hetzelfde verwacht. De diverse geslachten herhalen zich ook. Er komt nooit wat nieuws, die mens is een mens. En het is aan de ene kant een product, aan de andere kant is het een productiemiddel. Alsof de mens een machine is. Hij heeft economische waarde. En hoe meer mensen, hoe meer economische waarde. De mens is de massa geworden. Individuen die worden, zeker in Nederland, individuen zijn enkelingen. Weet je wel, dat zijn mensen met een eigen opvatting, eigen doelstelling en een eigen wijze van leven. Zeg ik het nou goed? Nou ja, zoiets. Maar dat mag niet meer, want wij moeten allemaal gelijk zijn. En we moeten allemaal dezelfde productie draaien. Ik weet nog dat ik bij mijn chef moest komen. Ik weet niet of het mijn chef was. Nou ja, zoiets. Bij mijn chef moest komen uit de fabriek. En dan kreeg ik op mijn laser, niet omdat ik te weinig produceerde, maar te veel. Want daarmee bedierf ik het voor het andere personeel. Dat mocht niet. Er stond gewoon voor op een dag of per uur produceer je zoveel. En het mag niet meer, nou het mag iets afwijken, maar het mag niet meer zijn. Het mag ook niet minder zijn, maar daar kwam ik niet voor. Want anders klopt ook de planning niet, weet u wel. Dat hebben ze in het kantoor uitgevonden. Er zitten zoveel mensen, die zitten zoveel te werken. Elk doet zoveel per uur, dus in een dag heb ik een productie van zoveel. En na twee weken is dus die order uitgeleverd, want dan is het klaar. Wat nou als het een week eerder klaar is? Dan zitten ze weer met een probleem, zijn er weer mensen die niks te doen hebben enzovoort. Kortom, dat is allemaal heel lastig voor de planning. Iedereen moet gelijk zijn, moet hetzelfde doen, moet hetzelfde produceren enzovoorts. De massa heet dat. Hebben u dat nog? Maar het punt is dat de massa alleen kan bestaan als die zich niks bewust is. En zo gaat dat tegenwoordig ook. Als je mensen vraagt of ze iets leuk vinden of niet, dan moeten ze altijd eerst nadenken. Wat vinden anderen ervan? Vonden anderen het ook leuk? Ja, ik ook. Ja. Dat noemen ze reflecteren. Dat wil zeggen, wat een ander doet, doen zij ook. Wat een ander vindt, doen zij ook. Dat is de massa vandaag. Zo zit de samenleving tegenwoordig in elkaar. En die ontwikkeling is al heel lang gaande, hoor, overigens. Dat is die kwestie van gelijkheid. Ze gaan naar manifestaties toe waar duizenden mensen komen. Daar is geen bal aan. Er valt niks te beleven, want je kunt het beter horen over je luidsprekers. In de praktijk, ik vraag altijd, hoe was het geluid? En dan zeggen ze, nou, het was wel erg mooi, maar het geluid was slecht. Nou, waar kom je dan voor als het muziek was? Kon je het goed zien? Nee, je kon het niet goed zien, maar er stonden grote schermen naast het podium. Dus dan zat je nog televisie te kijken. Maar je was er dan bij geweest, weet je wel. Want je moet erbij geweest zijn. Je moet met de massa mee, moet je er naartoe. En je moet het ondergaan hebben, enzovoorts. Of het de moeite waard is? Nou, dit is de moeite waard. Je bent er dan bij geweest en je hoort tot die massa. Want je durft niet af te wijken. Je kunt ook niet een andere mening hebben, zal ik maar zeggen. Vooral in Nederland nog niet, overigens. Maar het is een trend, in ieder geval in de westerse wereld. Daarbuiten heb ik geen verstand van, zie ik het ook niet. Maar dat is de gang van zaken. En als je in de massa je nek uitsteekt en zegt, nou, daar denk ik heel anders over, dan hang je. Of als je zegt, ja, maar ik doe niet mee, ik vind er niks aan. Weet je wel, personeelsuitje, lekker samen sjoelen, of wat moet je tegen... Wat doen ze tegenwoordig ook alweer? Wat kwam ik nou tegen van, onderweg? Iets met lasergun. Een katje heette dat. Ja. Mag je op elkaar schieten met een lasergun? Jongen, jongen, ik ben toch geen 9 jaar meer? Maar ja, toen maar weer. Dan gaan ze dus spellen op elkaar schieten. Padvindertje spelen en al dat soort dingen. En, want dat moet allemaal. Dat is goed voor de gemeenschap en zo. Dan hoor je bij elkaar. Jawel, dan word je ingedeeld bij de groep, bij die massa. Er worden alle neuzen één kant opgezet. Kan niet schelen welke. Enzovoort. De massa. Maar begrijp je me goed? Het evangelie is niet gericht op de massa, hoor. Het woord van God is niet voor de massa. Is alleen maar voor de individuele mens. En of je er blij mee bent, weet ik niet. Maar je moet toch heus persoonlijk een keuze maken. Kies ik voor het woord van God? Of ga ik de menigte in het kwade volgen? Hoe heette die tekst? Ja, hij is niet uit de Statenvertaling.
Hij zegt meerdere in het kwade niet volgen.
Ja, maar hij is niet uit de Statenvertaling. Dus ik aarzel altijd, want gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat was zo stikken, die moesten we van Ben Hoekendijk op de auto plakken, weet u wel. Ja, maar goed. Maar het is wel een Bijbeltekst waarin gesuggereerd wordt, nee, waar gezegd wordt dat de meerderheid, de menigte, dat de meerderheid per definitie het kwade achterna loopt. En daar moet je dus aan zien te ontkomen op een of andere wijze. En een keuze om God op zijn woord te geloven, een keuze voor de Heer Jezus Christus, die God ons voorgesteld heeft als onze verlosser. Ja, dat is een keuze die je in je eentje moet maken, hoor. Alleen. Dat is een individuele keuze, bedoel ik, hè. Je gaat niet bij elkaar zitten en zeggen, jongens, we hebben een vergadering nu en het onderwerp is ter tafel, of hoe heet zoiets, is... Enzovoorts, hè? Ter zake. En wat zullen we doen met z'n allen? Komen we samen tot geloof of niet? Ja, dat gaat zo niet. Dat gaat niet in groepsverband. Kortom, een mens zal toch heus zelf, individueel, persoonlijk, ik weet geen ander woord helaas, maar hij zal toch zelf en voor zichzelf die keuze moeten maken, onafhankelijk van wie dan ook. Zo kom je dan ook tot wat wij noemen van oudsher tot een persoonlijke relatie met de Heer. En leer de Heer kennen als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want zo heette dat vroeger. Dat mag niet meer, hè. Ik verbaas mij erover. Ik ben van mening dat het Nederland bevolkt wordt door een massa. Het wordt ook wel genaamd het stemvee. Vanuit de politieke Den Haag, weet het zo, het stemvee, de massa. Men hoort erbij. En men heeft het tegenwoordig maar over de individualisering van de samenleving. Die kan ik niet begrijpen. Ik weet niet waar ze het over hebben. Individualisering, waar dan? Het is allemaal één massa, het drijft allemaal dezelfde kant op. Maar dat betekent gewoon als iemand zijn nek uitsteekt, zal ik maar zeggen, zeg, individualisering kunnen we niet hebben. Dat wordt als iets kwaads beschouwd. Terwijl iedereen kan weten dat de mens een individu is en dat de ene mens de ander niet is. En wat de een wel kan, kan de ander niet. En wat de ander wel begrijpt, kan de een niet begrijpen. Iedereen heeft zo zijn eigen aardigheden. Of zijn eigen onaardigheden, kan ook nog. Ze zijn allemaal verschillend, toch? Mijn moeder zei, ik heb 8 kinderen grootgebracht, ze zijn allemaal verschillend. Ja. En mijn vader zei, ik heb 8 kinderen grootgebracht en ik weet nog niet hoe het moet. Maar ja, toen maar weer. Ze zijn allemaal verschillend. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet, enzovoort. En dat is ook trouwens de situatie binnen de gemeente. Dat wil zeggen in het lichaam van Christus. Want er staat ook dat men weliswaar allemaal behoort tot één en hetzelfde lichaam. Dat dan weer wel. Maar dat het toch heus allemaal verschillende leden zijn met een verschillend vermogen. Met dank aan Matthäus 25 voor de uitdrukking. En dus ook met verschillende gaven en elk na zijn vermogen enzovoorts. En zo is het vroeger ook geweest, ook in de menselijke samenleving. Maar de moderne tijd en de verlichting enzovoorts hebben het individualisme voor al die individuen weggeredeneerd. We hebben de gezondmaaier uitgevonden. Nou, die heet de guillotine, maar dat doet er nou even niet toe. Maar de gezondmaaier noem ik het altijd maar uitgevonden. Alle mensen gelijk gemaakt en gelijk geschoren enzovoort. En als je nou het lef hebt om een eigen mening op na te houden, ja, dan ben je een gevaar voor de samenleving. En wij zijn dat inmiddels, ook nadrukkelijk, hè. Als je zegt dat je een fundamentalistisch christen bent, ik hoop dat je weet waar je het over hebt dan, dan word je meteen als een gevaar bestempeld. Toch? Omdat je de vooruitgang tegenhoudt. Omdat je daarmee gezegd hebt, ik doe niet mee. Ik heb zo mijn eigen ideeën daarover. En het zijn niet onze eigen ideeën. Het zijn de woorden die God ons geopenbaard heeft in zijn woord. Maar in de wereld is het een wetenschap geworden om al wat in de Bijbel staat weg te redeneren. En in elk geval ondergeschikt te maken aan menselijke gedachten en tradities. Want dan kun je het aan de kant schuiven en zeggen, wij weten het nu beter, want evolutie weet u wel, de mens is verstandiger geworden en weet het nu beter dan de oud-testamentische profeten, dan wel de nieuw-testamentische apostelen. En het resultaat is dat wij dus niks meer weten. Nee, ik lees geen christelijke tijdschriften, bijna niet. En ik kan u zeggen waarom niet, ik kan er niet tegen. Ik vind het zo erg dat men van de Bijbel helemaal niks weet. En dat men gewoon wartaal uitslaat, omdat men niet is opgevoed, geen opleiding gehad heeft, niks. En van de Bijbel inderdaad niks weet. Er wel van alles over te melden heeft, maar de inhoud daarvan niet kent en impliciet de goddelijke oorsprong van de Bijbel verwerpt. Men heeft het onderweg hier naartoe nog een stuk uit een krant. Nee, ik heb het niet gelezen, ik heb het me laten voorlezen. Wel, onder het rijden. Over Jesaja en wat voor godsbeeld die had. Enzovoorts. En daarna over Johannes en hoe die erover dacht. En of de ideeën van een leidende godheid dan wel leidende knecht des Heren, of die eigenlijk al deel uitmaakte van het godsbeeld in de dagen van Jesaja, of dat het door hem geïntroduceerd werd, of dat het pas later geïmplementeerd werd door Johannes toen hij uit Jesaja citeerde. En dat is dan een Nederlands gereformeerd professor. Die man die weet dus niet waar hij het over heeft. Dat meen ik serieus. Echt helemaal niks. Maar waarom niet? Omdat de man niet gelooft dat de Bijbel het woord van God is, maar dat het woorden zijn van de een of andere oud-testamentische figuur, die misschien wel Jesaja heette, maar over het rugnummer is men het nog niet eens, of het Jesaja 1, 2, 3 of 4 was, of zoiets. En die bedacht zich een God, maakte zich een God, dat doen immers alle theologen, Jesaja dus ook, maakt zich een eigen godsbeeld. En of een bepaald facet daarvan in die dagen al gebruikelijk was, of dat het specifiek Jesaja was die het uitvond, of wist Jesaja dat ook niet en is het pas in de dagen van Johannes onderdeel geworden van het christelijke godsbeeld of zoiets. Heb u dat nog? Men weet van niks. En toch, waar het over gaat in de Bijbel. Ik had 14 velletjes, maar nu heb ik helemaal geen tijd meer natuurlijk. Dus ook niet eens voor die 3 die ik hier nog heb. Toch leert de Bijbel dat het de bedoeling is dat wij zouden weten. Niet dat wij zouden discussiëren. Laat staan dat we zelf een godsbeeld zouden maken, hoewel de theologen dat doen en denken dat dat het doel is van hun discipline. Maar de Bijbel zegt gewoon, gij zult hier geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Geen godsbeeld. Niet met de figuurzaag en ook niet in abstracto, in het denken. Het is trouwens onmogelijk als u mij vraagt, zelfs met de Bijbel in de hand. Dat wil zeggen, zelfs op grond van de Bijbel kun je niet eens een godsbeeld, ook niet abstract, construeren. Er zijn er velen die het geprobeerd hebben, waar komen ze mee aanzetten, met een drie-enige God enzovoorts. En ze noemen zich monotheïstisch. Ik bedoel, dat kan niemand begrijpen. Dat is een beetje... Dat is academisch. Ik bedoel, je hebt er geen bal aan. Het is interessant, maar je kunt er niks mee. Wat je in de Bijbel vindt, is dat God ons voorgesteld wordt uiteindelijk in een menselijke gedaante. Dat heet de buitenkant van de Godheid. God maakt zich namelijk bekend. En hoe doet hij dat? Niet door ons een abstracte verhandeling voor te houden van wie hij is en hoe hij denkt, maar door gewoon te zeggen wat hij doet. Zo begint de Bijbel ook. Niet in de beginnen was er een Godheid en die is zus en zoals de onzienlijke, onkenbare, uiterst verhoogde God. Nee, gewoon in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En een poosje later zei hij, er zijn licht en toen was er licht. En dat soort dingen meer, weet u wel. God spreekt gewoon. Dat wil zeggen, hij doet. En zo maken we kennis met hem. In wat hij doet. En als het goed is, leren we daaruit niet alleen zijn almacht, maar ook hoe betrouwbaar hij is en hoe betrouwbaar zijn woord is. En je leert er ook uit dat je als mens eigenlijk geen andere keuze hebt dan je aan die God te onderwerpen. Een betere meester, een betere heer om te dienen is er sowieso niet. Een alternatief is er ook niet echt, want dan loopt het uit gewoon in de dood, in het verderf. Nou, dat is het hele verhaal eigenlijk. Zie? En voor de rest, ja, de Godheid is nou eenmaal de onkenbare God. Dat zegt de Bijbel ook. Dus dat soort dingen kun je eigenlijk rustig vergeten. We maken met hem kennis in zijn daden, in zijn doen en ook in zijn woorden die hij tot ons spreekt. En dat zijn dan niet de woorden van Jesaja, het zijn de woorden van God die tot ons komen via zijn personeel. De boodschapper, en soms is dat Jesaja, inderdaad. Een andere keer is het Johannes. Maar je moet niet vragen wat die van God vonden of wat voor godsbeeld die hadden. Ze waren al in de postbode. Ze moesten. Ze wilden of niet. Bij Jesaja is dat sowieso overduidelijk, omdat het er zwart op wit staat. God riep ze. Er zat voor hem toen niks anders meer op. En voor de discipelen was dat ook zo. Volg mee. En ze lieten hun visnetten vallen en wat het maar was. En ze volgden hem. Zo was het nou eenmaal. En hij zond ze uit en ze gingen. Dus personeel. Maar de bedoeling is dat wij naar de inwendige mens versterkt worden. Dat wil zeggen dat er binnenin ons iets tot ontwikkeling komt. En wij noemen dat sowieso, wij noemen dat, min of meer ten onrechte, maar wij noemen dat een persoonlijkheid. Iemand met een ego. We hebben daar geen andere woorden voor. Een identiteit zou beter geweest zijn, denk ik. Maar die moet ik dan waarschijnlijk ook nog hier en daar uitleggen. De bedoeling is dat in ons een nieuwe mens, want zo heet het feitelijk, een nieuwe mens tot ontwikkeling komt. Met zijn eigen karakter. Met zijn eigen levensbeschouwing, met zijn eigen doelstellingen enzovoorts. Wij noemen dat, ik zei het al abusievelijk, maar wij noemen dat een persoonlijkheid. Maar het punt is dat we dat soort begrippen vandaag niet eens meer kennen. Letterlijk, dat woord persoonlijkheid kennen we helemaal niet meer. Het woord niet, maar het ding ook niet meer, want het mag niet meer, hè? Je bent gewoon een nummer in de massa. En dat nummer is nodig, anders kan je niet in een computer en in de massa niet meegeteld worden in de berekeningen van de productie en efficiëntie en wat het allemaal maar was. Dat soort dingen. Zie? Maar de mens is een individu van huis uit. En dat individu zou ontwikkeld moeten worden. Niet maar ten behoeve van de samenleving, maar gewoon die mens zelf. Zo werd er vroeger trouwens tegen de mens aangekeken, maar dat is eeuwen geleden. Ik heb het mijn moeder wel eens gevraagd. Die was verloskundige, ja. Maar ik heb haar wel eens gevraagd waarom ze naar het gymnasium geweest was en een 13 vakken examen gedaan had. Ik zweer het je. 13 vakken, waaronder Grieks, Hebreeuws, Latijn, wat het maar was allemaal, al die talen, en de Europese talen, en dan weet ik veel allemaal. En toen zei ze, ja, dat had je dan mee voor je opleiding, want er werden toch wel hoge eisen aangesteld. Maar, zei ze, ja, het onderwijs is toch ook niet om maar een vak te leren of iets dergelijks. Onderwijs is om de persoonlijkheid te bouwen. Om een mens wat mee te geven naar de inwendige mens. Dat maakt hem tot wie hij is. En dat mijn moeder verloskundige geweest is, daar heb ik niet zoveel aan gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb er wel wat aan gehad dat ze Grieks, Latijn en Hebreeuws gestudeerd had. Om maar eens wat te noemen. En nog een heleboel meer trouwens. Kon je vragen. En dan wisten ze het of ze wisten weg. Om het nader te zoeken enzovoorts. Hè. Dit is de opbouw van de mens als zodanig. Maar tegenwoordig wordt het beschouwd als schadelijk. Want onderwijs kost wel een boel geld. En als het er daarna in de productie niet uitkomt, beschouwt men het als weggegooid geld. En weggegooide energie en weggegooide tijd. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar wij als kinderen gods, wij denken vaak, omdat de wereld dat denkt, dat wij iets moeten doen. Wij moeten produceren. Wij moeten efficiënt zijn en al dat soort dingen meer. De Bijbel zegt, nee, dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat je een kind bent en je moet opgroeien. Je moet leren. Je moet ervaring opdoen. En je moet een persoonlijkheid kunnen opbouwen. Iets wat in onze samenleving echt heel moeilijk is, omdat je van jongs af aan als mens wordt ingeperst in het systeem. Misschien in het gezin, dat weet ik niet, maar daarna in ieder geval in het onderwijs in elk geval en daarna gewoon in de samenleving. Je moet papieren hebben, je moet aantekeningen hebben, stempeltjes enzovoort. En dan moet je binnen het systeem moet je weg zien te vinden enzovoort. Je kan geen kant op. Denk ik. Maar iedereen schijnt dat gewoon te vinden. Dus ja, maar ik vertel u dat ik dat helemaal niet gewoon vind. Wat ik gewoon vind, is dat als een mens vragen heeft in verband met het leven enzovoort, dan zou hij moeten weten, hij zou antwoord moeten krijgen op de bekende levensvragen. Bij voorkeur, voordat hij ze heeft, die vragen, zou je antwoorden moeten hebben. Dat is ook de zin van het onderwijs. Zo breed mogelijk, zodat de mens alle kanten op kan en zijn persoonlijkheid, zijn wezen kan ontwikkelen. Nou ja, er zijn nog onderwijsvormen die dit soort dingen als basis hebben dan, maar daar heb ik niet zoveel verstand van, maar die zijn er wel. Maar meestal loopt het ook hopeloos fout. Maar dat komt omdat ze dan toch niet het goede krijgen. Men zou dat woord van God onderwezen moeten krijgen, want dat is onvergankelijk. Men zou namelijk komen tot kennis van Christus. En daarmee versterkt worden, krachtig worden in de inwendige mens, heet dat. Zelfs dat begrip kennen we niet meer, want in gewoon Nederlands, u weet wel, de Bijbel in gewoon Nederlands. In gewoon Nederlands is de inwendige mens de maag geworden. Maar in werkelijkheid, de inwendige mens is het hart. Dan wel de geest, dan wel het verstand. Is die mens waar je niet een mes in kunt zetten. Niet in kunt snijden, zal ik maar zeggen. Heel plastisch gezegd, maar daar komt het op neer. Het is die onzienlijke, die ongrijpbare mens. En de ontwikkeling, om de ontwikkeling daarvan gaat het. Dat staat er ook vervolgens, want er staat meteen dat het doel daarvan is, van die versterking door de geest, het doel is opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Zodat u meteen ziet dat inwendige mens hetzelfde is als hart. En hart betekent ook in het Nederlands het inwendige. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, rusten of blijven, Want dat zijn zo de synoniemen voor wonen. Ik zei u, de bedoeling is dat er een bepaalde identiteit in de mens zou ontstaan, zou groeien. Een persoonlijkheid, zei ik ook nog. Maar het idee bij een gelovige is dat die identiteit, dat Christus is. Opdat Christus in uw harten wonen. Paulus zegt bij gelegenheid, het leven is mij Christus. En het gaat om de identiteit van Christus zelf, die in onze harten zou wonen. En die in ons tot groei zou komen. En hier heet het, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. In de brief aan de Colossenzen heet het, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar het begrip woord is ook het begrip idee, gedachte, formule, wat het maar is. Dat wil zeggen, de denkwijze en de levensbeschouwing enzovoort, hoe men in het leven staat. Dat is allemaal, valt allemaal onder het begrip logos. Als het Grieks moet zijn tenminste, en daar zijn we nu in het Nieuwe Testament. En dat zou in onze harten wonen. Dat wil zeggen, zijn gedachten zouden ons bekend zijn en zouden ook onze gedachten worden. Omdat we nou eenmaal zijn leven hebben ontvangen. Dat begrijp je toch hopelijk? We zijn uit God geboren. We hebben hetzelfde leven ontvangen als dat van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat leven in ons tot ontwikkeling zou komen. En dat heeft uitwerking in onze levensbeschouwing, in onze beleving. Voor mijn part bevindelijkheid, doe maar weer. Maar in onze beleving, maar daarmee ook in de beslissingen die we in het leven zoal nemen. Opdat Christus door het geloof, want geloof is niks anders dan het aanvaarden van het woord van God, als je het smal neemt en breder, het is het aanvaarden van wat God geeft, dus. Als je het niet gelooft, wijs je het af. Als je het gelooft, wil zeggen dat je erop vertrouwt. Maar geloof en vertrouwen is immers hetzelfde woord ook nog. Hè? Door het geloof woont dat in ons. Maar daar zou het tot ontwikkeling komen. Opdat Christus door het geloof in uw hart wonen. En gij in de liefde, dat wil zeggen gemeenschap. Want dat is wat liefde is. Gemeenschap. Praktische gemeenschap zelfs. En dat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat wil zeggen, dat is onze basis. Onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat is de betekenis van dat woord liefde. Namelijk het deel hebben aan. En het deel hebben aan Christus is de basis voor onze opbouw. Vandaar gegrond. In de zin van, dat is ons fundament, maar vandaar ook geworteld. Want het idee is dat het maar niet gaat om een dood bouwwerk, maar om iets levends dat gebouwd wordt. En we hebben het dan niet meer over de huizenbouw, zeg ik, of tempelbouw, maar over de akkerbouw. Geworteld. En van daaruit komt het tot ontwikkeling. En het doel van het een en ander is, opdat gij ten volle kondet, want dat is de verleden tijd na gij, hè? Opdat gij ten volle kondet, er komt ook de dt vandaan, hè? Als het eetje ertussenuit haalt, zo komen wij aan de dt in de vervoeging van de werkwoorden. Ja. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Het zijn moeilijke zinnen en hoe je dat in een gewoon Nederlands moet zeggen, weet ik niet, want dit is helemaal niet een gewone uitspraak, dus het kan ook niet in gewone taal. Maar wat er in ieder geval staat, is dat het de bedoeling is dat wij groeien zodanig dat het ver uitstijgt boven welke groeimogelijkheid dan ook van een oude mens of een oude schepping. En dat is omdat wij ook maar niet een oude schepping zijn. We zijn een nieuwe schepping en dat zou zich ontwikkelen. En het heet dan groei. opdat gij ten volle konden begrijpen, maar be mag u wat mij betreft altijd weglaten. Het gaat om grijpen. Zij het dan misschien niet met de handen, maar het is gewoon grijpen. Net als snappen, hè? Je kunt iets snappen en met de handen grijpen. Maar je kunt het ook snappen zodanig dat je het met je bewustzijn, om niet te zeggen verstand, grijpt. Hè? Je kunt ook zeggen, heb je dat? Heb je dat? Heb je het aangepakt? Heb je het gegrepen? Heb je dat? Oké. Okay. Opdat gij ten volle kon het begrijpen, ten volle, en dan welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. Ja, hoe zeg je zoiets? Ik vind dit heel mooi, niet normaal, maar wel niet gewoon bedoel ik, maar ik vind het wel heel mooi taalgebruik. Zo van, het heeft zoveel aspecten naar alle kanten. Het is een groot begrip, die werking van God. En de liefde van God, namelijk de gemeenschap, liefde is gemeenschap, de gemeenschap met God en met Christus, waarvan wij deel uitmaken. En die is veel groter dan wat wij ook in deze schepping zouden kunnen meten, eventueel. En vandaar deze uitdrukking. En dan specifiek bedoel ik dan ook nog de uitdrukking met al de heiligen. Want ja, ook hier heeft de verlichting toegeslagen. Hoe zeg je zoiets? Hier is de gedachte, ik weet niet, u zult hem vast wel eens gehoord hebben. De gedachte is dat u weet een beetje van de Bijbel. U kent een beetje van de Heer. En ik ook. En iemand anders ook een beetje. Maar het is allemaal een verschillend beetje. En als we nou allemaal bij elkaar zijn, dan kunnen we tezamen met al de heiligen ten volle begrijpen. En ieder dragen wij ons deel daarbij aan. Hebben u dat nog? Dat staat er niet, hoor. Dat staat er echt niet. Het is wijdverbreid, die gedachtegang. Maar het is, niet alleen staat het er niet, ik zeg maar gewoon vrijuit, dit is gewoon onzin. Stel je nou voor, u leert een bepaalde natuurwet, hola, een wiskunde, weet je, dat is een formule, leert u. Ik leer er ook een en anderen leren er ook een. En dan zeggen we samen beheersen we de hele wiskunde. Want die kent die formule en die kent die formule. In werkelijkheid weten we geen van allen iets dan. Want met één zo'n formule kun je dus helemaal niks. Toch? Nou ja, enzovoort. Ik weet dit en u weet dat. Het is ook hetzelfde als met een legpuzzel. U hebt dit stukje en ik heb dat stukje. Allemaal hebben we een stukje. En samen hebben we de hele puzzel compleet. Ja, maar het ligt niet aan elkaar, hoor. Dat is niet wat de Bijbel leert. Dat zijn die moderne opvattingen over de mensheid als massa. We zijn allemaal een nummer, een stukje. En als we allemaal bij elkaar gaan zitten, dan en misschien halleluja roepen of zo samen, dan zijn we compleet. Maar dat is helemaal niet waar. Bovendien, de woorden hier staan in enkelvoud, hoor. Eerst. Namelijk, opdat hij u geven. Staat toch niet uw lieden, staat de vertaling? Nee, uw lieden is geen gewoon Nederlands, maar uw lieden is het meervoud van u. En gij lieden is het meervoud van gij. In de Statenvertaling, maar de Staten niet, staat in het enkelvoud. Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden, enzovoorts. Opdat gij ten volle kon het begrijpen. En het is enkelvoud en daarom volgt het met al de heiligen. Want het idee is dat wat voor de enkeling geldt, geldt voor alle enkelingen. Ieder. Dat niet alleen u of ik, of niet alleen Paulus en de Efeziërs niet. Maar dat ieder zou opgroeien in het geloof, dat wil zeggen in deze liefde van Christus, en deze dingen zou grijpen uit het bewustzijn daarvan leven. Stuk voor stuk. Niet pas als de som van alle delen, maar elk deel voor zich, uiteraard. Dat kan je trouwens helemaal niet missen, want er zijn vele andere schriftgedeelten waarin duidelijk is dat het onderwijs bestemd is voor individuele gelovigen. Maar wij hebben er een massa van gemaakt En daar hebben we ook het idee van gemeentebouw aan overgehouden enzovoort. Het moet allemaal in groepen enzovoort. En iedereen moet zich binnen de groep aanpassen aan de norm die daarvoor iedereen geldt enzovoort. Maar dat is in de Bijbel niet, hoor. Dat is een moderne vinding. Dat is in de Bijbel niet zo. En het is in het algemeen ook nooit zo geweest. Het gaat erom dat elk voor zich ontwikkeld wordt. Als je een klas leerlingen voor je hebt en je moet ze lesgeven, is toch de bedoeling dat ze allemaal die dingen leren. En niet maar de een dit en de ander dat. En als je klasje bij elkaar houdt, heb je alle kennis bij elkaar aanwezig. Dat schiet toch niet op? Het gaat om het individu. En daarmee om onze persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Vandaar dat er ook staat in de Bijbel, er is maar één uw meester, hè? Je hebt maar één meester en één vader. We staan in rechtstreekse relatie met de Heer. En die wil ons onderwijzen, wil ons opvoeden, wil ons opbrengen van kindschap naar zoonschap en daarmee naar onze erfenis. Dat was het idee. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen, dat wil zeggen, bekennen, maar bekennen is ook gewoon kennen, maar het is wel degelijk deel hebben aan. Het is een ander woord voor liefde of voor liefhebben. Bekennen is net als liefhebben een praktisch ding. Er deel aan hebben. En bekennen, praktiseren, de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dat wil zeggen die de menselijke kennis te boven gaat en die bovendien ook de kennis, het blote weten te boven gaat, want het blote weten, dat schiet niet echt op. De bedoeling is namelijk dat wij weten en dus bewust zijn en van daaruit ook in de praktijk leven. Van daaruit onze levenswandel gaan, onze reflexen opbouwen enzovoorts. En dat is wat werkelijk opvoeding ook is, hè? In opvoeding wordt een mens van alles geleerd in de hoop en verwachting dat hij daarna vanuit die dingen die hij van jongs af aan geleerd heeft ook daadwerkelijk leeft. En als alles wegvalt, heeft hij altijd nog dat wat er het eerst ingekomen is. Zo werkt het bij de mens. Vandaar dat ik altijd zeg dat evangelisatiewerk onder kinderen, of hoe je dat maar noemen moet, dat dat van uitnemend belang is. Wat er het vroegst inkomt, gaat er nooit meer uit. En daar is het voor. Bovendien, kinderen zijn er om te leren. Dus wat ze doen, en dat is een mogelijkheid die ze later verliezen. Zo is het met de mens. Kinderen doen maar één ding. Leren. En dat is het moment om er wat in te geven. En het is de bedoeling dat dat later in hun praktische leven zo zijn uitwerking heeft, uiteraard. Hè? Dat is het levensbeginsel, nou eenmaal. Bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Want die liefde en het leven eruit is natuurlijk vrucht van de geest. Hè? Dat begrijpt u. Hè? Elders zegt de apostel, dus 1 Korinthe 13 geloof ik. Hij zegt, ja, ook al wist ik alles en ik had de liefde niet. Ja, dan was ik alleen maar een klinkend cymbaal, een luide schel. Dat is veel geschreeuw maar weinig wol. Of hoe wij dat in het Nederlands dan maar zeggen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling dat het geluid dat wij voortbrengen, om het maar zo te zeggen, dat dat inderdaad voortkomt uit wat wij weten en wat wij geleerd hebben. Kortom, dat ons praktische leven voortkomt uit dat wat in ons hart is. En dat is het probleem van de moderne mens. Dat wat hij doet, zijn levenswandel, richt hij in naar wat anderen doen. Hij spiegelt zich aan anderen. Dat heet reflecteren. Hij doet wat anderen ook doen en hij doet mee en hij vraagt zich continu af, wat zal men ervan vinden? Maar dat laat het hart leeg. En dat neemt dus ook de mogelijkheid weg tot bevrediging. Dat wil zeggen, vergenoeging met het leven dat men heeft. Dat kan men alleen krijgen als men leeft vanuit dat wat in het hart is. Iemand heeft ooit, er zijn een boel uitspraken over, maar iemand heeft ooit gezegd, geluk is eigenlijk alleen maar, geluksgevoel is eigenlijk alleen maar dat een mens kan doen wat hij graag wil doen. Maar als hij überhaupt niks graag wil doen, Omdat hij dat niet heeft en niet leeft vanuit zijn binnenste, maar vanuit wat die anderen ziet doen, dat doet hij daarna. Ja, dan zal dat geluksgevoel, die vergenoeging, er ook niet zijn. En ik ben van mening dat daar de onvrede, de onrust in de moderne mens vandaan komt. En zeker ook in de samenleving. Want dan kan je wat doen zoals iedereen doet en dan. Dan gaan we samen naar de Filistijnen. Galamiezen heette ze vroeger, maar toen maar. Dan ga je samenvallen. Dat schiet toch niet op? Ja. Bekennen de liefde van Christus, daaruit leven. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Vervulling van de geest, het vol zijn met de geest, dat is waarover hier gesproken wordt. Die geest is namelijk die onzienlijke kracht Gods die in ons werkt, die ons in heel de waarheid zou leiden. Het is ook het nieuwe leven wat in ons is, dat zich zou ontwikkelen en dat in heel de waarheid leidt. Of met nog een andere term, het is die geest en die kracht die, Romeinen 8, ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. En daarbij, als we ons dan wel ergens aan zouden spiegelen, reflecteren, dan zou het zijn aan de Heer Jezus Christus zelf. Staat zelfs letterlijk in de Bijbel. Er staat dan, wij zien in een spiegel, maar dat is een misverstand. Hè? Wij weerspiegelen de heerlijkheid van Christus. Reflecteren is het woord. Het andere is nog eenvoudiger, dat is Hebreeën 12. Daar staat, wij lopen onze loopbaan en wij zien nergens op, wij zien alleen op. Op Jezus staat er, onze overste leidsman en voleinder des geloofs. Hem volgen wij na en dat is de ene norm die wij hebben. Dat geeft ons enig richtinggevoel. Die kant moeten wij op. En welke kant dat is, staat erbij. Er staat namelijk, hij heeft zijn loopbaan gelopen en het heeft hem heel wat gekost. Maar hij heeft zijn loopbaan gelopen en is gezeten ter rechterhand Gods. En daarheen leidt dus ook onze weg. Zie? En vandaar dat hij overste leidsman is. Voorbeeld eigenlijk dat nagevolgd zou worden. En wat de wereld om ons heen betreft. Ik heb er weinig hoop op. Maar mede op grond van de Bijbel natuurlijk. Maar als een mens niet bereid is om zich los te scheuren uit de samenleving van vandaag als zodanig, zich opnieuw te oriënteren, zich los te maken van de massa, tot zichzelf te komen en dan zich te realiseren. We hebben die ene God. Als men dat niet wil, ja, dan zit er ook verder niks in. Maar ook als wij die keuze gemaakt hebben en tot geloof zijn gekomen, dan blijft dat de norm voor ons verdere leven. Niet om de massa na te volgen, niet om mee te doen. Hoewel er heel wat is wat wij, Godzijdank, gezamenlijk kunnen en zouden doen. Omdat wij ook als gelovigen behoren tot één en hetzelfde lichaam. Maar niettemin, wij zouden als eenlingen door het leven gaan in onze dienst aan de Heer. En dit zeg ik niet voor het eerst, wat ik nu ga zeggen. Namelijk, onze gemeenschap als gelovigen, onze onderlinge verbondenheid, in de praktijk is alleen maar dit. Namelijk dat u en ik, ieder voor zich, de Heer dient. En daar ontmoeten we elkaar. Dat is wat wij gemeenschappelijk hebben. In de praktijk van ons leven. En daarom heet dat ook bijeenkomen of naderen tot de troon der genade enzovoorts. Dat is ook de achtergrond van 2 Korinthe 5, waar staat, zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Ook altijd van die teksten waar altijd vragen over komen. Maar wat er staat is dat onze gemeenschap, kennen namelijk, dat onze gemeenschap niet is naar het vlees of op grond van het vlees, een gelijke gezindheid naar de oude mens of iets dergelijks. Of omdat we tot dezelfde stand horen of weet je veel wat. Of uit hetzelfde dorp, of iets dergelijks. Maar het betekent gewoon dat onze gemeenschap is naar de geest. Dat wil zeggen naar die kracht die in ons werkt. En die streeft ernaar om te te wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, 4 vers 1 van Efeze, namelijk om hem te dienen. Het gaat maar om één ding, namelijk dat de naam des Heer in ons verheerlijkt zal worden. Niet door wat wij doen met armen en voeten zozeer in de eerste plaats, maar in de eerste plaats door dat waarmee ons hart gevuld is en dus dat wat onze persoonlijkheid, identiteit is beter. Dat wat onze identiteit bepaalt. Wie wij zijn, ach, niet veel bijzonders, maar wie wij zijn, met een oude mens dus, hè. Maar wel allemaal verschillend, maar niet veel bijzonders. Wie wij zijn is kinderen Gods. In opleiding, dat wil zeggen, wij leren. En wij zijn bestemd om tot zonen te worden gesteld in de toekomst. Dat zal heel ons leven bepalen. Het is een afgezaagd voorbeeld, maar het is het voorbeeld van bijvoorbeeld koning Willem-Alexander. Op grond van zijn geboorte was hij bestemd voor het koningschap. Hij heeft zijn hele leven bepaald en hij was een eenling. Die man heeft zich nooit kunnen spiegelen aan een samenleving. Doen ze dit, dan doe ik ook mee. Wat zullen ze ervan vinden? Nou ja, daar moest hij wel mee uitkijken. En dus gebeurt een boel in het geheim. En gelijk heeft hij, denk ik, zo moet het dan. Nee, zo moet het ook. Want zeker in Nederland is dat zo, hè. Heb je dat ook gelezen, zuster? Nou, hebben ze weer uitgevonden dat de koning moet belasting gaan betalen. Net als iedere andere Nederlander. Hij is niet net als iedere andere Nederlander. En van oudsher werd de belasting betaald aan de koning. En de schatkist was het persoonlijk bezit van de koning. Hebben we dat nog? Zijn we allemaal kwijtgeraakt, die dingen? Nou moet een man belasting gaan betalen. Aan wie? Aan zichzelf. Mens, wat een administratie krijgen we weer. Het slaat helemaal nergens op. Begrijp u wel? Wij hebben dat afgeschaft. Niemand mag zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken. Daarom loopt de man ook in burger. Ja, ik vind geen gezicht eigenlijk. In die te wijde jasjes, zeg ik altijd. Maar vooruit maar weer. Ik vind het jammer eigenlijk wel. Men is een boel kwijt. Maar dat komt omdat we alles gelijk gemaakt hebben en daardoor de mens in het algemeen de mogelijkheid ontnemen om uit die massa te stappen en gewoon te komen tot de Heer Jezus Christus. Zo bezien was het zo'n slechte gewoonte nog niet in mijn jeugd en daarvoor dat in een evangelisatiesamenkomst aan de mensen gevraagd werd om tot geloof te komen en komt u dan maar naar voren. Staat u maar op en komt u maar naar voren. Ik zie het nog voor me in het Feyenoordstadion, de enige keer dat ik er geweest ben, 1956. Bij Billy Graham. Komt u maar naar voren. Duurt 6 minuten voordat u hier bent. Dus gaan we vast een lied zingen, maar komt u maar naar voren. En in de tent heb ik het ook wel meegemaakt. Mensen staan gewoon op en komen eruit naar voren en melden zich bij de Heer eigenlijk. Want zo is het in werkelijkheid, hè. Je laat die wereld achter je. Je gaat uit buiten de legerplaats, van mijn part nogal letterlijk dan, onder die omstandigheden. Maar dat is wel wat je zegt, of wat je geacht wordt te doen, als je komt tot geloof. En zeker ook daarna, als daarna het praktische leven als gelovige zelf komt. Dat is altijd in het bewustzijn dat je niet hoort bij die massa, dat je je nergens hoeft bij aan te sluiten, maar dat je wel gemeenschap zoekt met degene die net als jij de Heer willen dienen. Dat is wat het is. En dat is waarom de apostel, kijk, ik kan het bewaren voor de volgende keer, over die 3 velletjes, dat is waarom de apostel zegt, wij weten, enzovoorts. Dat wil zeggen, bewustzijn, alle dagen, wie wij zijn, waarheen wij onderweg zijn. En dat wij een Heer hebben die voor ons zorgt en ons bekrachtigen zal onder alle omstandigheden. Wij zullen hem daarvoor danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij in alle vrijmoedigheid gehoor mogen geven aan uw oproep. Om niet maar de wereld achter ons te laten, maar om te komen tot u. En daarbij en daardoor die wereld achter ons te laten. Om naar voren te stappen uit die massa. en ons te melden bij u die ons roept bij name. Opdat we als individu, als enkeling, zouden komen tot erkenning van u als onze verlosser, zaligmaker, maar daarmee ook als de koning der koningen en de heer der heren. Degene die wij zouden dienen. En we danken u daarom, Vader, dat u ons onderwijst. Dat u ons leidt, want dat hebt u beloofd, in heel de waarheid. En daarmee dat u ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. En bovendien ons bekrachtigt, opdat we ook daadwerkelijk zouden kunnen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. We danken u daarom dat u ons een ander perspectief geeft. Niet op de duisternis, de toenemende duisternis zelfs van deze wereld, maar integendeel een perspectief op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u daarom dat we ook hier weer mochten zijn op deze dag om uw woord te openen, opdat we ons zouden realiseren dat we maar niet leven door brood alleen en afhankelijk zijn van een economisch systeem in de wereld, maar dat ons leven afhankelijk is van u, die tot ons spreekt en die ons voeden wil met uw woord. Plant u daarom dat woord in onze harten, zoals u gezegd hebt, opdat het onze zielen zou zalig maken. En opdat onze wandel daadwerkelijk mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.